Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit de morgenzang zingen wij het derde en het vijfde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En het vijfde: verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. De morgenzang, vers 3 en 5. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Handelingen 18, de verzen 1 tot en met 17, stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Gedeelte voorgelezen worden uit Handelingen 18, de versen 1 tot en met 17. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en rocht. Maar ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En vele van de Corinthiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïa was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadde mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Als Paulus zijn mond zou opendoen, zeide Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden u lieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf aan toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken die namen, Sosthenes, de overste der synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan.
Waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 17, daarvan het Handelingen 18, daarvan het 17e vers en daarvan het laatste gedeelte. Handelingen 18 vers 17b, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: en Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de houding van Gallio. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de verantwoordelijkheid die hij droeg. In de tweede plaats willen we letten op de onverschilligheid die hij uitstraalde. En in de derde plaats willen we letten op het waarschuwend voorbeeld dat hij nalaat. De houding van Gallio, de verantwoordelijkheid die hij droeg, de onverschilligheid die hij uitstraalde en het waarschuwend voorbeeld dat hij nalaat. Gemeente, vorige week zondag in de doopdienst hebben we reeds gepreekt uit dit 18e hoofdstuk. We hebben gezien dat Paulus bezig is aan zijn tweede zendingsreis en dat hij op deze tweede zendingsreis de gemeente Korinthe heeft aangedaan en dat onder zijn arbeid daar in Korinthe een gemeente mocht ontstaan. Het is u voorgelezen dat hij er anderhalf jaar werkzaam is geweest. En bij de Joden vond hij geen enkel gehoor. Hoewel, de Heere greep Crispus, de overste van de synagoge, in het hart. En daar is een geweldige sprake van uitgegaan. Maar Paulus heeft zich afgewend van de Joden. Hij heeft het stof van zijn klederen geschud. En hij is gegaan naar de heidenen. En ook onder de heidenen is zijn werk niet ongezegend gebleven. Daar mocht ook verwachting zijn. De Heere heeft hem een driedubbele belofte gegeven. De Heere sprak tegen zijn knecht: ik ben met u. Hij zei in de tweede plaats: niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. En de Heere zei: ik heb veel volk in deze stad. Gemeente, dat zal de apostel Paulus ongetwijfeld verwachting gegeven hebben. Maar het gebeurt nogal eens met Gods kinderen dat zij proberen, als de Heere iets belooft, om dat zelf in te kleuren. En het pakt nogal eens anders uit. Zo zal het ook Paulus vergaan zijn. De Heere had gezegd: niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Maar de woede van de Joden steeg met de dag. Het was met laster begonnen. En in plaats dat zij stopten met lasteren, gaan zij met laster naar de rechterstoel als er een nieuwe stadhouder gekomen is. Het gebeurt nogal eens dat mensen die lasteren het recht aan hun kant lijken te hebben. En daarom durven deze Joden blijkbaar ook de stap te maken, hopend dat zij in het gelijk worden gesteld, wetend dat de beschuldiging die zij uiten niet terecht is. Er is een hele vriendelijke stadhouder aangetreden. Zijn naam is Gallio. Hij is proconsul van heel Achaïe. En van Achaïe, daar is Korinthe de hoofdstad van. Lucas heeft alles naastiglijk onderzocht. Dat blijkt uit zijn evangelie, dat blijkt ook uit het boek Handelingen. Deze Gallio is een historisch figuur. Officieel heeft hij een veel langere naam. Eigenlijk heet hij Marcus Annaeus Novatus. Zijn ambtswerk is begonnen in het jaar 51 na Christus. Zijn leeftijd is ongeveer 48 jaar. En zijn taak is om de orde te bewaren. En dat in de eerste plaats volgens de Romeinse wetten, want het Griekenland is een onderdeel van het Romeinse Rijk, en in de tweede plaats volgens de bevelen die hij krijgt van de Romeinse Senaat. Dus als de Joden iets voor elkaar willen krijgen, dan zullen zij zich tot deze rechter moeten wenden. En dat doen ze ook. En ze komen met deze aanklacht, deze raad mensen aan, dat zij God zouden dienen tegen de wet. Ze zeggen er niet bij welke wet. Misschien hopen zij dat Gallio dit op zal pakken als de Romeinse wet, want dan zal hij korte metten maken. Als het alleen over de godsdienst gaat, dan hoeven ze eigenlijk bij Gallio niet aan te kloppen, want de Joodse godsdienst is in het Romeinse Rijk een toegestane godsdienst. Zoals u misschien weet stonden de Romeinen eigenlijk tegenover andere godsdiensten niet haatdragend. Ze stelden zich heel tolerant op. En wanneer die godsdiensten niet in strijd waren met de Romeinse wetten, dan kon zo'n godsdienst zelfs op bescherming rekenen van de Romeinse overheid. Dan nu zo ook deze Joodse godsdienst. Als de Romeinse wet maar niet in het geding was. Paulus wordt beschuldigd. En jongens en meisjes, hij is bereid om zichzelf te verdedigen. Maar eer dat Paulus een weerwoord kan geven, neemt Gallio het woord. En hij zegt tegen de Joden, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen. Maar indien er een geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Hij zegt, mensen, wat is er eigenlijk aan de hand? Is er sprake van een ongelijk volgens de Romeinse wet? Is er sprake van enige onrechtmatige handelingen? Is iemand benadeeld? Is er enig misdrijf? Is er een kwaad stuk? Is er geweldpleging geweest? Zo ja, dan kunt u altijd bij mij terecht. Maar het gaat hier over de Joodse leer. Het gaat hier over het noemen van namen. En het gaat hier over een wet die onder u zeggenschap heeft. En met deze theologische kwesties moet u maar niet bij mij komen. Ik heb daar geen enkele behoefte aan. Uit het antwoord van Gallio, gemeente, kunnen wij opmerken dat de beschuldigers, die Paulus willen beschuldigen, gesproken hebben over de naam, over de namen. Natuurlijk hebben ze het gehad, jongens en meisjes, over die enige naam die Paulus predikte. Hij leerde dat Jezus is de Christus en Hij alleen. En daar waren de Joden woedend over. Ze hebben gesproken over die enige naam die Paulus predikte en gezegd hoe dat deze Jezus volgens de Joodse wetten ter dood gebracht is. En dat zij, dat Paulus daarom daarover moest zwijgen. Je kunt zien, er is wel een gesprek geweest tussen Gallio en de Joden. Niet alleen wat hier staat, maar ze hebben dat ook toegelicht. Zo blijkt uit het antwoord wat Gallio geeft. En nadat hij dat verhaal heeft gehoord, zegt hij, ik wil niet. Ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Hij zegt niet, ik kan over deze dingen geen rechter zijn. Hij zegt zelfs ook niet, ik mag over deze dingen geen rechter zijn. Maar hij zegt, ik wil het niet. Eigenlijk is het pure onwil. En het lijkt misschien, sommigen zien het zo ook, alsof dit heel gunstig is voor Paulus. Het lijkt misschien alsof hij het voor Paulus opneemt. Omdat hij straks deze mensen van zijn rechterstoel jaagt. Maar gemeente, dat is niet het geval, in het minst niet. Je zou kunnen zeggen, op zijn minst had hij, na deze toeloop die er geweest was bij zijn rechterstoel, op zijn minst had hij een vorm van hoor en wederhoor kunnen toepassen. Om te zien waar het de Joden nu echt om te doen was. Was het eigenlijk wel waar wat ze vertelden of was het lastering? Op zijn minst had hij Paulus het woord kunnen gunnen. Want zij hebben immers ook ruimschoots de gelegenheid gehad om een zegje te doen. Op zijn minst had hij tegen Paulus kunnen zeggen: wel nu, je krijgt van mij ook de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen. Maar hij is te lang zat. Het is pure onwil. En de Joden voelen dat. En omdat ze merken dat het onwil is, blijven ze aanhouden bij Gallio. Vroeger was Pilatus bang van de Joden. Want als de Joden een kwaad gerucht zouden brengen bij de keizer, dan was hij des keizers vriend niet meer. Maar dat interesseert Gallio ook niks. Hij stuurt ze weg van zijn rechterstoel. Hij drijft ze weg. Mensen, ik wil hier absoluut niks mee te maken hebben. Die onverschilligheid van Gallio, die blijkt ook uit het vervolg van de geschiedenis. Hij neemt op geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid. Want inmiddels ontstaat er in de stad een anti-Joodse stemming. De Grieken, die sluiten zich aan bij de houding van Gallio. En die anti-Joodse stemming is zo aangewakkerd dat ze de nieuwe overste van de synagoge, Sosthenes, vastgrijpen. En ze brengen hem naar de rechterstoel. Maar Gallio is ook niet van plan om iets tegen deze overste te zeggen. En als de Grieken dat merken, jongens en meisjes, dan geven ze hem in de onmiddellijke nabijheid van de rechterstoel een pak slaag. En de rechter ziet dat. Je zou zeggen, dit is het moment voor Gallio om in te grijpen. Want de mensen in het Romeinse Rijk, die mogen niet het recht in eigen hand nemen. Hij is rechter. En als er iemand gestraft moet worden, dan moet hij dat zeggen. Maar hoe stond Gallio daar tegenover? Er staat, en Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Hij verblikt of verbloost er niet van. Hij heeft een hele grote verantwoordelijkheid. Maar hij neemt die verantwoordelijkheid niet. Hij doet het niet richting de Joden, maar hij doet het ook niet richting de Grieken. Dus iemand die een grote verantwoordelijkheid draagt, maar die zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Niet richting de kerk, de Joden, en niet richting de wereld. Iemand die zegt, deze discussie, die wens ik niet. Ik wil hier heel graag buiten blijven. Gemeente, hoeveel zouden er zijn vanmorgen in de kerk die op deze Gallio lijken? Wij dragen allemaal een hele grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik u ook moet prediken. Een verantwoordelijkheid die u, als het goed is, ook soms voelt drukken op uw hart. U hebt een verantwoordelijkheid richting de kerk. U hebt een verantwoordelijkheid richting de wereld. En mag ik eens vragen vanmorgen, neemt u die verantwoordelijkheid ook? Ten opzichte van het Koninkrijk van God kun je niet neutraal zijn. Gallio denkt, ik blijf er tussenuit. Kerk of wereld, ik blijf er tussenuit. Ik blijf neutraal. Ik maak geen keus. Ik laat me niet beïnvloeden. Maar weet u wat hij vergeet? En heel veel mensen vergeten dat ook met hem. Dat degenen die geen keus maken, maken toch een keus. De Heer Jezus heeft het heel scherp neergezet toen hij zei, die met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Met andere woorden, ten opzichte van Gods Koninkrijk, gemeente, kun je niet neutraal zijn. Ieder kerkmens heeft daarin een verantwoordelijkheid. Ieder overheidspersoon heeft daarin een verantwoordelijkheid. Iedere burger heeft daarin een verantwoordelijkheid. Maar wat doet de onbekeerde mens? De onbekeerde mens neemt die verantwoordelijkheid niet. De onbekeerde mens wil en de kerk en de wereld. De onbekeerde mens hinkt op twee gedachten. Wat dat betreft is er niks veranderd. Zo was het ook al bij de kinderen Israëls, tegen wie de grote profeet Elia moest zeggen: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Is Baal God wel, kies dan zijn zijde, volgt hem na. En is de Heere God, volgt hem na, maar niet dat dubbele, niet en de wereld en de kerk, dat is onmogelijk. Gemeente, is het in ons leven al tot zo'n oprechte, hartelijke keuze gekomen? Voelt u die verantwoordelijkheid ook drukken? Ziet u ook dat een mens uit zichzelf tot die keus niet komt? En dat zo nodig is wat we gebeden hebben, dat het water des geestes ons onvruchtbare hart vruchtbaar maakt? U zegt misschien: ja, maar dominee, ik heb die keus gemaakt, want ik heb belijdenis gedaan. Dus voor in de kerk heb ik openlijk die keus gemaakt. Ja, maar hoe is het daar nu mee in uw leven? Hoe is nou de praktijk van uw leven? Want je kunt wel belijdenis doen en je moet ook belijdenis doen. Maar is dat een hartskeuze die iedere dag uitkomt in hoe u in het leven staat? Of vervolgen wij onze weg als een Gallio terwijl we belijdenis gedaan hebben? En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Onze eerste gedachte, de verantwoordelijkheid die hij droeg. We gaan naar onze tweede gedachte, de onverschilligheid die hij uitstraalde. Ongelooflijk eigenlijk, jongens en meisjes, dat die rechter daar zo onbewogen zit. Hij ziet daar al die Joden staan met hun woedende gezichten en ze wijzen naar Paulus. En hij zit er zo naar te kijken en het doet hem eigenlijk helemaal niks. En even later ziet hij de wereldse mensen komen, de Grieken, met de overste van de synagogen. En ze zien hoe dat Sosthenes een pak slaag krijgt. En hij kijkt ernaar en het doet hem eigenlijk helemaal niks. Vanwaar die onverschillige houding? Waar komt dat nu vandaan? Sommigen zeggen dat zal te maken hebben met een vorm van antisemitisme. Jodenhaat. Dat was er natuurlijk in het Romeinse Rijk wel degelijk. De Joden waren een volk waarvan men bang was dat ze in opstand zouden komen, want ze accepteerden de keizer niet, ze hadden hun eigen wetten. En in die zin was er inderdaad in het Romeinse Rijk wel veel Jodenhaat. Maar toch denk ik niet dat dat hier de juiste verklaring is, want hij doet het niet alleen richting de Joden, hij doet het ook richting de heidenen. Als het Jodenhaat geweest zou zijn, dan had hij toch op enig moment wel ingegrepen. Wat is er dan? Gemeente, het zal een stapje dieper te gaan. Het zal denk ik te maken hebben met een stuk levenshouding. Het zal te maken hebben met een gedachtegoed. Met een filosofie. Zoals wij allen ons gedachtegoed hebben. Uit de ongewijde geschiedenis weten wij, er is veel bekend over deze familie uit de ongewijde geschiedenis, want het is ook geschiedenis die hier geschreven wordt. Uit de ongewijde geschiedenis weten wij dat de vader van Gallio was Lucius Annaeus Seneca. En die laatste naam, Seneca, die komt u misschien wel wat bekend voor. Seneca was een geleerde, was de oudste zoon van deze vader en was een wijsgeer van de Stoïcijnen. Seneca was dus een bloedeigen broer van Gallio. En deze Seneca was een persoonlijke leermeester van de beruchte keizer Nero. Wat dan opvalt is dat Gallio geen Seneca heet. We zouden ons af kunnen vragen, hoe komt het dan dat deze beide broers een verschillende achternaam hebben, terwijl ze toch van dezelfde vader afstammen? Wel, Gallio, leert de ongewijde geschiedenis, was als kind geadopteerd door een vriend van zijn vader, de retor Lucius Junius Gallio Anenaunus. En daar komt die naam Gallio in terug. Het was dus de naam, zou je kunnen zeggen, van zijn pleegvader die hij meegekregen had. Niettemin hebben die twee broers, Seneca en Gallio, altijd een nauwe band gevoeld. En Seneca die heeft een paar boeken geschreven. En twee van die boeken heeft hij opgedragen aan zijn broer Gallio. En daar geeft hij een heel goed getuigenis over zijn broer. Blijkbaar konden ze goed praten. Ze dachten over de dingen hetzelfde. Ze konden goed met elkaar opschieten. Hij schreef een geschrift over de toren en hij schreef een geschrift over een gelukkig leven. En daar schrijft hij onder andere, niemand van de stervelingen is ook maar voor één persoon zo dierbaar als deze voor allen is. Niemand van de stervelingen, niemand van de mensen betekent voor één persoon zoveel als mijn broer betekent voor alle mensen. Hij schrijft, men kan mijn broer Gallio niet genoeg lief hebben. Jongen, wat een prachtige getuigenis. Jongens en meisjes, je broer zal dat maar opschrijven. Een boek schrijven en dan voor in dat boek schrijven. Ik draag dit boek op aan mijn broer, want niemand kan mijn broer genoeg lief hebben. Hij heeft grote betekenis voor alle mensen. Wat een prachtig getuigenis. Gallio was dus de beroerdste niet. En ik kan ook wel begrijpen eigenlijk dat de Joden met hun klacht naar deze Gallio zijn gegaan. Het was een uiterst vriendelijk mens. En ze hoopten bij hem met hun aanklacht ingang te kunnen vinden. Maar gemeente, pas op wat de mensen van ons zeggen, dat je daar niet te veel waarde aan hecht. Wat je eigen broer van je zegt, of wat je moeder van je zegt, of wat een neef van je zegt, of wat een vriend van je zegt, dat kan ook heel gekleurd zijn. U zou eigenlijk eens moeten lezen wat Calvijn, de grote reformator, schrijft van dezezelfde Gallio. Hij komt tot een heel ander oordeel. Als hij het leven van Gallio objectief beoordeelt uit de Heilige Schrift, dan zegt hij van deze Romeinse raadsheer dat het in de grond van de zaak een hater was van God en een hater van zijn naaste. Dat is een heel ander geluid. Ten diepste is deze uiterst vriendelijke man een hater van zijn medemens. Je zou het niet zeggen. Maar hij zoekt niet hun ware heil. Hij heeft niet hun ware heil op het oog. Gemeente, wat oordeelt Gods woord van ons? Want Paulus die komt op grond van Gods woord tot zo'n oordeel. Misschien probeert u in deze wereld de meest vriendelijke mens te zijn en voor iedereen klaar te staan. En zeggen mensen van u, wel als er één naar de hemel gaat, dan zal u het wel wezen. En misschien vleit ons dat. Maar al zou er een boek aan ons opgedragen worden, gemeente, het gaat erom wat God van ons zegt, wat Gods woord van ons oordeelt. En misschien zegt Gods woord van u, vriendelijk mens, u bent een hater van God. En u bent een hater van de naaste. U zoekt uw eigen eer, maar u hebt niet het behoud van mensen op het oog. Blijkbaar, goede verstandhouding met zijn broer. Die broer was een stoïcijn. Dat betekende, hij volgde de leerschool van Stoa. En blijkbaar heeft dat ook invloed gehad op deze Gallio. Wat leren de Stoïcijnen? De Stoïcijnen leren een hele andere weg naar de zaligheid dan wij leren. De Stoïcijnen leren dat een mens los moet komen van zijn hartstochten. We hebben allemaal verschillende hartstochten. Toren bijvoorbeeld, boosheid is een hartstocht. Of verliefdheid, of nou, hele verschillende hartstochten. En de Stoïcijnen zeggen, de weg naar de zaligheid is als een mens zonder die hartstochten kan leven. Als je al die hartstochten, hoe verschillend ook, kunt uitdoven. Je moet dat zoveel mogelijk beperken. Dus als er leed is, als er verdriet is, dan moet je niet in snikken uitbarsten, maar je moet daartegen vechten. Het is een hele overwinning als je de mensen je tranen niet laat zien. En het is nog een grotere overwinning als je het gevoel in je hart zo ver tegen kan gaan dat je er zelf ook weinig last meer van hebt. Je moet je niet zo opwinden. Je moet je niet zo laten beïnvloeden. Je moet het rustig eens van een afstandje bekijken. Je moet je er niet tussen mengen. Gemeente, dan ga ik toch deze Gallio wel begrijpen. Dat hij zich nog van het een, nog van het ander ook maar iets aantrekt. Het is zijn godsdienst. Deze man heeft ook een godsdienst. Zoals de wereld, men zegt van niet, maar de wereld heeft ook een godsdienst. D66 heeft ook een godsdienst. Men noemt dat geen godsdienst, maar het is ook een godsdienst. Het is ook een filosofie die men verheft tot een godsdienst. Deze man heeft ook zijn godsdienst. En zijn godsdienst is, laat het lekker aan de mensen zelf over. Laat een ieder alsjeblieft geloven wat hij geloven wil. Maar eigenlijk is het pure onverschilligheid. Hij heeft helemaal geen interesse voor hun godsdienst. Mensen zoeken het uit. Kom mij daar alsjeblieft niet mee lastigvallen. Ik heb in deze discussie geen enkele zin. En het woord van God, die wetten waar u het over hebt, wat hebben die mij te zeggen? Kijk, als u zo wil leven, prima. Ik zal u niet weerhouden. Maar leg dat alsjeblieft niet bij mij neer. Ik heb daar geen belangstelling voor. En welke naam noemde u zojuist? De naam van Jezus? Ja, ik heb daar wel van gehoord, maar wat wilt u, wat moet ik daarmee? Dat u daar zo over denkt is prima, maar laat mij er alsjeblieft buiten. En het geluk van Gods volk. Gemeente, Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En dat was zijn godsdienst. Een godsdienst die hem sleurt naar een diep verderf. Want dit is een godsdienst waarmee een mens omkomt. De diepste oorzaak ligt in zijn onbekeerlijkheid. Hij bekeert zich tot een godsdienst die geen zaligheid biedt. En gemeente, ik weet niet wat onze godsdienst ten diepste is in ons hart, maar je hoeft geen stoïcijn te zijn. Misschien bent u wel heel bewogen, misschien bent u wel heel gevoelig in leed en verdriet. Maar op het gebied van het geestelijke bent u misschien net zo hard en zo onbewogen en zo onverschillig als Gallio. Want hoe zitten wij onder de prediking? Hoe laten wij de klanken van Gods woord over ons heen komen? We hebben het pas overdacht. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Maar leg nou uw hart er eens naast vanmorgen. Zitten wij nou in de kerk, onbewogen? Het anderhalf uur door te komen. De ene preek is boeiender dan de andere. Maar hoe is het in ons hart? Word je er wel eens warm van? En als je er nooit warm van wordt, ja, dan kan het aan de dominee liggen. En er zal ook ongetwijfeld veel aan de dominee liggen. Want ik ben ook maar een mensenkind. Maar het heeft ons wel wat te zeggen als het woord, gemeente, ons nooit is raakt. onverschillig, onbewogen. Word je er wel eens koud van? U zult zeggen, dat is erg. Als je de vijandschap in je hart voelt, ja, dat is zeker erg. Maar dan toch, dan luister je blijkbaar wel. En dat hart, dat zit inderdaad ook vol vijandschap. Dus gemeente, als er vijandschap is onder de prediking, kan ik dat ook best wel begrijpen. Eigenlijk is ook niet anders te wachten. Eigenlijk is het erg als je nooit eens vijandschap voelt. Want dan is dat meer de houding van Gallio. En die trok zich geen van deze dingen aan. Als de dominee daar zo over denkt, oké, moet hij weten. Ik denk er anders over. Dat is de houding van Gallio. Val mij er niet mee lastig. Ik zal mijn plichten waarnemen, natuurlijk. Ik kom ook naar de kerk en ik doe wel wat mij opgedragen wordt. Maar verder, kom alsjeblieft niet te dichtbij. Terwijl dat nou juist de bedoeling is, gemeente. Wat heeft de prediking in ons leven gedaan? Wat hebben de roepstemmen in ons leven gedaan? Er is veel aan de hand. Wat je leest in de krant, aangrijpende dingen. Van die kinderen in die grot. Jongens en meisjes, dat is erg. Waarvan de vraag is of ze er levend uit mogen komen. Ouders, dat zal je kind maar zijn. Aangrijpende dingen. Maar laten we dichter bij huis blijven. Gewoon de roepstemmen in onze eigen gemeente. Er is veel aan de hand. Dan hoor je dit en dan hoor je dat. En wat doet dat u? Zegt u, ja, ja nou ja, dat is in dat gezin. Kijk, ik kan het leed van alle mensen ook niet dragen, dominee. Dus ja, dat leg ik toch een beetje naast me neer. Ja, maar waar brengt het u? Of bent u ook als Gallio? Hij trok zich geen van deze dingen aan. Wat er in de wereld gebeurde niet en wat er in de kerk gebeurt niet. En als dat nou uw houding is, dan hoop ik toch dat het vandaag mag zijn zoals eenmaal David, eenmaal Nathan zei tegen David, gij zijt die man. Als je nou iemand moet opzoeken in de Heilige Schrift, ik zal proberen het heel praktisch te zeggen. Maar als je nou iemand moet opzoeken in de Heilige Schrift, wie is dan uw leven? Waar ligt nou uw leven in getekend? In welke persoon? Of moet u dan vanmorgen zeggen, dan vrees ik dat dit mijn leven is. Gallio, hij trok zich geen van deze dingen aan. Weet u wat ik dan hoop? Dat de preek mag zijn zoals Nathan tot David sprak. Gij zijt die man. En toen ging hij het zich aantrekken. Toen Nathan weggegaan is, toen is het hart van David gebroken. Wat ging hij zich aantrekken? Hij ging Gods eer aantrekken. Dat hij de naam van God mede had doen lasteren. Hij ging zijn eigen schuld aantrekken. Hij ging het leed aantrekken wat die anderen had aangedaan. Toen kon hij het niet meer parkeren naast zichzelf. Maar toen werd het persoonlijke schuld. En gemeente, dat is heel wat anders dan een gevoelig mens zijn. Een gevoelig mens kan toch een Gallio zijn. En een Gallio kan wel een gevoelig mens zijn. Maar als het over geestelijke dingen gaat, dan is gevoeligheid is nog geen gelovigheid. En daarom, wat heeft de prediking, wat hebben de roepstemmen in ons leven gedaan? Want deze Gallio, hij wordt ons vanmorgen gepredikt als een waarschuwend voorbeeld, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 75 en daarvan het tweede en het zesde vers. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Land en volk was in verval, maar zijn pijlers stelde ik vast tegen woede en overlast. Psalm 75, vers 2 en 6.
Thank you.
Onze derde gedachte, het waarschuwend voorbeeld dat hij nalaat. Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel, jongens en meisjes? Tot onze waarschuwing. Alles wat in de Bijbel geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Iemand zegt, ja dominee, ik hoor eigenlijk liever een bevindelijke preek met diepgang. Wat is bevinding? Wat is diepgang? Als je er vanmorgen achter komt dat je een Gallio bent, dat is diepgang, dat is echte bevinding. Bevinding is niet dat je precies kunt vertellen hoe God een mens bekeert, zonder dat je er zelf iets van kent en hard oordelen over anderen, dat is geen bevinding. Bevinding, dat is zondaar worden voor God en daar is deze prediking vanmorgen voor bedoeld, gemeente. Ook voor Gods kinderen, dat ze dat gallio's bestaan wat ze altijd nog in zich omdragen. Dat ze dat leren bewenen. We moeten ontdekt worden, wij moeten steeds dieper ontdekt worden aan onze zonde. De houding van Gallio, de houding van Gallio is spreekwoordelijk geworden. Het is een spreekwoord voor onverschilligen. Het zijn de Gallio's van vandaag. Hij trok zich geen van deze dingen aan. Maar toch, die paar versjes in de Bijbel, die staan er niet voor niks. Ze hebben ons wat te zeggen. Een jaar heeft de ambtstermijn van Gallio maar geduurd. Hij is maar kort stadhouder geweest. Zo was het in die dagen. Je werd aangesteld, maar soms dan was het maar voor hele korte tijd en dan kon je weer vertrekken. Maar we weten het wel, dat hij stadhouder geweest is. We weten ook precies wanneer. Want na zijn vertrek is er een inscriptie vervaardigd. En daar zijn fragmenten van teruggevonden. En daaruit weten wij precies dat hij stadhouder geweest is in het jaar 51 na Christus. Weet je, dat staat, we zouden zeggen, zwart op wit. 51 na Christus. Dat was het jaar. Dat was het moment. Wat voor moment? Het moment dat hij Paulus ontmoet heeft. Dat was het moment dat hij die dienaar van het goddelijke woord van zijn deur heeft weggestuurd. Dat was het moment dat hij hoorde van die enige naam ter zaligheid. Dat heeft in zijn oren geklonken. Hij zei, ik wil niks horen over die naam, mensen, zoek het zelf uit. 51 na Christus. Gemeente, dat staat Gallio eeuwig voor ogen, die ontmoeting. Toen is hem de mogelijkheid van zalig worden gepreekt. Ik weet niet hoe vaak dat in zijn leven gebeurd is, maar al zou dat maar één keer geweest zijn. Sommige mensen zeggen, een dominee die zou eigenlijk heel de dienst moeten oproepen tot bekering en appelleren. En gemeente, als het één keer in uw leven gebeurd is, is het genoeg. Als het één keer in een preek zou gebeuren, is het genoeg. Waar heeft het u gebracht? Dan hebben we ten diepste al niks meer te zeggen. Het ligt niet in de veelheid, maar het ligt wel in de welmenendheid, in de ernst. De Heere heeft dit op zijn weg gebracht. En de Heere brengt u vanmorgen onder deze prediking. U kunt ook nooit zeggen dat u het nooit gehoord hebt, al zou u het voor de eerste keer horen. Dan zal toch het jaar 2018 in uw geheugen gegrift staan. 51 na Christus. Paulus is op een droeve manier aan zijn einde gekomen waarschijnlijk. Hij is in Rome in de gevangenis terechtgekomen. Hij heeft voor de keizer getuigd. En men denkt dat hij door onthoofding met het zwaard aan het einde gekomen is. Het zou te begrijpen zijn, we kennen die wrede Nero en zijn vreselijke straffen die hij uitvoerde, zijn martelingen, christenmoorden. Maar voor Paulus was het niet erg, jongens en meisjes. Paulus heeft zich vrijgemaakt van het bloed van Gallio. En toen hij moest sterven, toen mocht hij de eerkroon krijgen. Als een dienstknecht, als een trouw dienstknecht van Jezus Christus. En Gallio dan, wat is er met hem gebeurd? Paulus is gestorven in het jaar 64 na Christus. Gallio is gestorven in het jaar 66 na Christus, korte tijd later. Hij heeft een eind aan zijn leven gemaakt. Hij moest het doen. Van wie moest hij het doen? Van keizer Nero. Keizer Nero dwong Seneca om een einde aan zijn leven te maken. Keizer Nero dwong Gallio om een einde aan zijn leven te maken. En toen stond deze Gallio voor de opperste rechter van hemel en aarde. En ik weet niet hoe lang hij zijn stoïcijnse houding heeft volgehouden. Maar als hij dat volgehouden heeft tot de dood, dan durf ik u te zeggen, was het met zijn sterven terstond verdwenen. Want gemeente, als een zondaar voor God staat, dan zal die zondaar uitroepen, oh had ik maar, had ik maar, had ik maar. Dan zal ons geweten ons mede beschuldigen in die grote dag der dagen, als Christus komt of als wij sterven en voor de rechterstoel zullen worden gesteld worden. Hoe lang houden wij het vol? Hoe lang houden wij het vol? Wil toch niet stug gelijk een paard weerstrijven? Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestuurd, beteugel het woest en redeloos gedien. Laat zulke dwang, geliefde gemeente, voor u niet nodig wijzen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Wij reizen naar de rechterstoel. En daarom als u merkt, ik ben die Gallio, u leeft nog. Het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Jongens en meisjes, jonge mensen, zeg niet, ach, dominee, val mij er niet mee lastig. Maar lees in Gods woord. Gaat je Bijbeltje nog open? Of ga je zomaar slapen? Het is nog de welaangename tijd. Je ziet hier hoe hard de wereld is. Men drijft elkaar de dood in. En dan voor de rechterstoel. Dat is wat als je dan onder de prediking van vrije genade hebt gezeten. Als je de enige naam hebt horen prediken dat Jezus is de Christus. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Daarom smeek of de prediking van vanmorgen je harde hart mag verbreken. En niet alleen een uiterlijke keus. Maar een hartskeus, gewerkt door de Heilige Geest, zoals Mozes en zoals Rut. Een waarschuwend voorbeeld. Er is ook een ander voorbeeld in de Bijbel. Daar heb ik pas over verteld op de dominee van Stuivenbergschool. Dat is het voorbeeld van Sergius Paulus, Handelingen 13. Dat was ook een stadhouder. Dat was ook een Romein. En die hoorde dezelfde boodschap, dat Jezus is de Christus. Dat was ook een verstandig man, dat was ook een intellectueel. En die was in de handen van de tovenaar, van Elimas, weet je nog? Elimas was een huisvriend van Sergius Paulus. En toen Elimas merkte dat Paulus deze boodschap predikte aan Sergius Paulus, toen heeft hij geprobeerd om Paulus te belasteren, weer diezelfde wijze van tegenwerking, lasteren. En toen heeft Paulus hem aangesproken in de naam des Heren, dat hij blind zou zijn. Voor een tijd, en dat is gebeurd. En dat heeft zoveel indruk gemaakt in het leven van Sergius Paulus, Ja, sterker nog, de Heilige Geest, die heiligde die roepstem aan zijn hart, dat hij verslagen werd. Hij werd verslagen, heel anders dan Gallio. Hij zag dat Gods woord de waarheid was. Hij geloofde. De boodschap die Paulus bracht. Dat voorbeeld, dat staat ook in de Bijbel. Twee voorbeelden uit de zendingsreizen van Paulus. Het een ter navolging en het ander ter waarschuwing. En als dat mag gebeuren, gemeente, dan ga je het je wel aantrekken. Dan ga je je zonde aantrekken. Net als de Pinksterlingen. Als de dominee dan preekt over zonde, dan zegt hij: ach man, val me daar niet mee lastig. Dan zeg je: oh God, die dominee heeft het over mij. Ik ben die man. Ik ben die zondaar. Heer, ik heb tegen u zware menigmaal misdreven. Als de dominee het dan heeft, jongens en meisjes, over de rechtvaardige straf, dan kun je daar niet onbewogen naar luisteren, maar dan ga je leren: Heere, dat heb ik verdiend. Dat heb ik verdiend. Net als David: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Als dat door de Heilige Geest in je hart gebracht mag worden, dan ga je net als Job, ga je aan de voeten van de Heere leggen. Job zegt: zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Dan zeg je niet met Gallio: zoek het allemaal zelf uit. Dan zeg je niet tegen de Heere: laat deze boodschap aan mij voorbij gaan. Maar dan kruip je naar de Heere toe, dan ga je aan zijn voeten liggen. Ook al zou hij je doden. Dan zeg je: Heer, ik kan hier niet weg, ik kan u niet missen. Dan krijg je met de stokbewaarder verwachting van die enige naam die Paulus mocht prediken: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dan begeer je met Paulus heilig voor God te leven en tegen al de zonden te strijden. Dus als u nou die Gallio bent, als jij nou die Gallio bent, dan mag ik prediken dat de Heilige Geest je kan verlossen van die Gallio's houding. Op de Pinksterdag dan doorbreekt de Heilige Geest dat in één keer. En daarom smeek, gemeente, om de Heilige Geest. In het Rijk van de Natuur, daar ziet u wat er gebeurt als er geen regen valt. De zon is er wel. Maar de zon alleen is niet genoeg. En zo is het ook in het geestelijk. We hebben daarover gesproken vanmorgen in de consistorie met elkaar. Christus is de zon der gerechtigheid, maar de regen des geestes is nodig. Anders groeit er niks, anders is er geen enkele vruchtbaarheid. En als die regen in ons hart gaat vallen, dan gaan we Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Al krijg je de hele wereld over je heen, dan kun je niet afzijdig blijven. Dan zeg je: uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Dan ga je strijden tegen de zonde. Ook al heb je je eigen hart iedere dag tegen. Dan ga je strijden tegen jezelf. Tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel. Tegen je eigen boze vlees. Dat heeft Paulus zijn hele leven gedaan. Totdat hij verlost werd van zichzelf. En dat is voor hem de grootste verlossing geweest die hij ook zijn hele leven gepredikt heeft. Verlost van jezelf, verlost van de zonde. Dat is heel wat anders, een hele andere weg der zaligheid dan de Stoïcijnen leren. Dat is een weg die is vol met indrukken en vol met tranen, maar ook vol met blijdschap. En dat is een weg die uitloopt op de eeuwige zaligheid. Amen.